Dan gaan we nu luisteren naar Miranda Renkema. Maar Miranda gaat helemaal naar achteren in de zaal staan, geloof ik. Dat is niet de bedoeling. Miranda krijgt nog even een microfoon voor aangepast. Ja, bedankt. Ik kan het nog voelen. Fijn, Miranda, dat je hier bent. Hartelijk welkom, helemaal uit Zeeland. Ik ga even vertellen wie Miranda is. Miranda is theologe, ze heeft theologie gestudeerd in Apeldoorn. En ze houdt zich in het bijzonder bezig met kerkrecht. Dat is haar, ik denk, afstudeerrichting. Klopt dat? Klopt. En in deze periode, waarin heel veel nieuwe kerken ontstaan, missionaire gemeentes, is het van bijzonder belang hoe gekeken wordt naar kerkstructuur. Want we beblijden wel, Christus is Heer van zijn kerk en Christus regeert zijn kerk. Maar het is wel belangrijk om na te gaan hoe we hier op aarde daar vorm aan geven. Ze zit in het deputaatschap Kerkorde en Kerkrecht en ze heeft heel veel artikelen in de Wekker geschreven. Als u de Wekker leest, hebt u ze vast wel gezien. Dus Miranda, het woord is aan jou.
Dank. Ik zit vast aan de microfoon, dus dat zou goed moeten komen. Maar ik leg hem wel even hier neer. Nou. Eng. Nee, dan kan ik niet meer bladeren. Wat mooi, zo'n volle zaal. Een sport, hè?
Wat een gedoe, hè? Nou, nu ben ik er. 26 maart 2019, de CGK Vrouwdag in Ede. Gisteren, 25 maart, was het precies een jaar geleden dat wij als gezin afscheid namen van de gemeente van Hilversum. Nadat we 9 jaar als predikantsgezin aan die gemeente waren verbonden. En ik moest daar even aan terugdenken, want het was best een bijzondere afscheidszondag. Dat is afscheid nemen van een gemeente altijd. Maar deze keer gold dat toch wel op een wat speciale manier. Omdat we in die 9 jaar een heel intensieve periode samen met de gemeente hebben meegemaakt. In 2012 werd er bij Bert, mijn man, een tumor in de hersenen ontdekt. Goedaardig, maar wel op een heel gevaarlijke plek. Een lange en risicovolle operatie volgde in Leiden. Met aanvankelijk wel hoop op relatief goed herstel. Maar met al vrij snel de conclusie dat die operatie onherstelbare schade had aangericht. Aan onder andere de aangezichtszenuw. Een tijd van revalidatie volgde en aanvullende operaties. Maar het herstel kwam niet. En de weg terug naar de gemeente leek, hoe langer het duurde, steeds onwaarschijnlijker te worden. De gemeente leefde al die tijd intensief mee, maar zag ook dat de kans op terugkeer kleiner werd en bereidde zich op een gegeven moment met ons samen voor op emeritaat. Door wonderlijk ingrijpen van de Heere God is het niet zo ver gekomen. En ondanks dat het herstel er niet volledig kwam, kon toch stapje voor stapje het werk weer worden opgepakt. Helemaal. En dat is een wonder dat we met de gemeente dankbaar uit Gods hand ontvingen. Hoe dan ook was het een heel ingrijpende tijd. Van ziekte in een jong gezin met blijvende gevolgen. En van wat ander, wat stiller verdriet dat ermee samenviel. Een tijd waarin we Gods troost en nabijheid hard nodig hadden, maar ook leerden vinden. En een tijd die we voor een deel in het midden van die gemeente hebben meegemaakt. En dat maakt banden hecht en afscheid nemen bijzonder. Tijdens de afscheidsmiddag voor de gemeente heb ik daarover wat gezegd tegen de gemeente. En ook iets verteld toen van hoe die tijd voor mijzelf was en wat ik leerde. Een paar zinnen uit wat ik toen zei. Dwars door alles heen heb ik ook veel geleerd over God die trouw is en te vertrouwen. Niet dat verlies en verdriet er dan niet meer zo toe doen. Dat heb ik ook geleerd. Troost in de Bijbel, dat betekent niet dat wat er is aan verdriet er niet meer toe doet. Maar het betekent dat het er wel degelijk toe doet, maar dat je er iets bijgegeven wordt. Iets waardoor je zeker weet en toch komt het goed. Ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. Het is vreugde vinden, ontvangen van God, omdat hij zorgt. Gods troost betekent ook Gods vrede. Vrede omdat je ontdekt dat je in weerwil van alles bij God in veilige handen bent. Veilig als nergens anders. Dat was 24 maart vorig jaar. In de week die volgde verhuisden we. En nog een week later hadden we een mooie dankbare intrededienst in Middelburg. En op 15 april kreeg ik een telefoontje. Met het bericht dat er een ernstige en levensbedreigende, ongeneeslijke ziekte was ontdekt in mijn familie. Met grote kans dat ook ik die ziekte droeg en binnen zeer korte tijd ziek zou worden. Tja, en daar sta je dan. Gods belofte, daaruit leven. Alles ook wat ik daaruit over geleerd had en over verteld had, nog maar 3 weken daarvoor. Hoe waar was dat dan nu? Gods belofte. Ja, wat belooft God eigenlijk? Er zijn mensen die zeggen, nou, als je gelooft, dan zorgt God voor je. En dan beschermt hij je. En dat betekent dat het je goed zal gaan. Er zijn zelfs kerken waar het ook zo geleerd wordt. Als je maar goed genoeg gelooft, dan zal geen ziekte of tegenspoed je treffen. Want dat belooft God. Lees maar eens mee, Psalm 91 bijvoorbeeld. Ik ga wel wat meer bladeren hoor. Dus als u denkt het bladert me te snel, dan luistert u gewoon. Maar Psalm 91, daar staat in vers 3... Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en hij redt je van de dodelijke pest. Vers 7. Al vallen duizenden aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Vers 11. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je waken. En vers 10. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Zie je wel? Als je maar dicht bij de Heere leeft, dan zal je geen kwaad of ziekte overkomen. Maar staat dat er? Wat belooft God? Daar wil ik graag vanmorgen wat meer van proberen te ontdekken samen. En ik wil dat graag doen aan de hand van een aantal psalmen waar ik zelf veel van leerde. Dus vanochtend, wat belooft God ons? Nou, niet om te beginnen dat ons geen lijden zal overkomen. Dat belooft God ons nergens in de Bijbel. Het klopt ook niet met wat we over gelovige mensen lezen in de Bijbel, dat hen geen lijden overkomt. Je hoeft alleen maar aan Job te denken, die dicht bij de Heere leefde, rechtvaardig leefde, maar zo ontzettend veel verdriet te verduren kreeg. Dat is dan misschien een heel uitzonderlijk voorbeeld, maar je ziet het steeds in de Bijbel, dat horen bij de Heere zeker niet betekent dat er geen lijden op je pad kan komen. En toch is het niet zo gek om er ook even echt bij stil te staan. Want zelfs als wij het niet zo hardop uitspreken, kan het toch wel een soort grondgedachte bij ons zijn. Dat eigenlijk, als we met de Heere leven, dat het ons toch wel goed zou moeten gaan. En dat het ons moeilijk valt als het blijkt dat er dan toch verdriet en lijden in ons leven is. Niet zo moeilijk om te dragen, bedoel ik, maar moeilijk om het te rijmen met Gods zorg en Gods goedheid, zijn zegen. En daarom is het niet zo slecht om het maar heel duidelijk zo aan het begin te markeren. God belooft ons, als we bij hem horen, geen vrijstelling van soms heel groot lijden en verdriet. Dat doet hij ook niet in Psalm 91. Eigenlijk kan je zeggen, staat Psalm 91 juist helemaal vol met dingen die ons leven reëel bedreigen. Allerlei gevaar, ziekte, donker van de nacht, oorlog, mensen die kwaad willen, natuurgeweld. Er is zoveel dat ons leven bedreigt. En we zijn er, als het erop aankomt, weerloos tegen. We zijn kwetsbaar tot en met. Psalm 91 belooft ons niet dat er geen nood is en dat dat niet ook ons kan overkomen. Maar wat belooft God dan wel in die psalm? Nou, de kern daarvan staat in vers 15. Daar zegt de Heere, tegen wie op hem vertrouwen, in de nood zal ik bij je zijn. En dat maakt wel alles anders. Hij, die machtige God, koning van hemel en aarde, hij is erbij. Hij ziet ons, hij kent ons, hij kent de weg die wij gaan, zegt Psalm 142. En hij laat ons niet los. Te midden van zoveel gevaar. En als we moeten toegeven dat we nergens echt veilig zijn, laat de Heere ons weten dat boven alle dreiging en alle lijden uit zijn stem gaat. Die zegt, bij mij ben je veilig. Ja, veilig. Dat is mooi. Maar wat is dat dan? Als er dus ondertussen wel lijden op ons pad kan komen. God beschermt, maar God houdt geen lijden van ons weg. Wat houdt zijn bescherming dan in? En hoe vind je veiligheid bij hem, te midden van zoveel dat onveilig is? Hoe moet je leven met hem, je veiligheid vinden, als je tegelijk niet snapt wat hij doet, wat je overkomt? Een prachtige psalm die mij daarbij hielp is Psalm 131. Het is een pelgrimslied. En dat is een lied dat je dingen laat zeggen over de Heere, zingen, te binnen laat brengen, die je misschien niet altijd zelf zou bedenken. Een lied voor onderweg, op weg naar de Heer. En je wordt uitgenodigd om het mee te zingen. Om er in je hart van overtuigd te raken. Het weer opnieuw te weten. Wat? Nou, dat je op de Heer mag hopen. Israël, hoop op de Heer. Het is een psalm die vertelt van Gods sterke armen en hoe je daar tot rust kunt komen. Juist als het onrustig is en onveilig om je heen. Nou, hoe dan? Het eerste dat die psalm dan noemt, vers 1, is zeggen, Heer, niet trots is mijn hart. Dat wil zeggen dat je loslaat om te doen alsof jij zelf je leven wel in je hand kunt houden. Alsof jij zelf de dingen wel aan kunt en God niet echt nodig hebt. En dan gaat het speciaal over die dingen die te groot, te hoog gegrepen voor je zijn. De dingen waar je niet tegenop kunt. De dingen die je niet begrijpt. Ook als het gaat om Gods wonderlijke macht en zijn daden die je soms echt voor vragen kunnen stellen. Het gaat om de vraag, vertrouw je God bij wat er gebeurt, juist ook als je hem niet kunt volgen. Bijvoorbeeld in lijden dat je overkomt. Ik noemde net Job. Nou, wat hem overkwam, dat waren nou eens dingen die te groot voor hem waren. Job wist echt niet meer hoe hij met God moest leven, waar hij aan toe was, hoe het verder moest. En daar is alles bij voor te stellen. Hoe moet je nou als je zoveel overkomt verder met God in vertrouwen leven? Hoe is dit te rijmen? Job was rechtvaardig. Hij wist dat het niet zo was als zijn vrienden tegen hem zeiden, dat al dat lijden hem overkwam vanwege zijn schuld. Maar hij wist ook van Gods rechtvaardigheid en van zijn macht en hoe hij er wel mee te maken had. En je kunt er dan helemaal op stuk lopen, op wat je overkomt en op Gods leiding daarin. Dat geldt voor ons net zo. Het is soms echt niet te rijmen. Kinderen die sterven. Jonge ouders die ziek worden. Natuurrampen die juist de allerkwetsbaarste treffen. En Gods macht en Gods goedheid. Hoe kun je het rijmen? Hoe krijg je het bij elkaar? Je kunt er echt je hart op breken. Waarom, Heere? En het antwoord komt heel vaak niet. God belooft ons niet dat hij zich verantwoordt in ons lijden. En dat hij antwoord geeft op ons waarom. Hoe moeilijk ook. Job kreeg ook geen antwoord. Hij stelde wel vragen. Hij klaagde God aan zelfs. En dat mag. Vragen stellen, klagen. Moet zelfs. Als je God in je verdriet niet meer kunt ontdekken. Stel hem je vragen en klaag. Maar Job leerde ook iets door dat klagen heen. Hij leerde namelijk stil te worden voor God en zich toe te vertrouwen aan hem met onbeantwoorde vragen. Zo kwam hij tot rust. U bent God en u bent te vertrouwen, toch. En het is dat vertrouwen dat Psalm 131 ook bedoelt met: Heer, ik ben niet trots. Ik wil het niet eigenwijs zelf doen, het denken wel zonder u te kunnen. Al begrijp ik er niks van wat u doet en wat mij overkomt. Ik vertrouw me toch wel aan u toe. En dan wordt er in die psalm een prachtig beeld gebruikt van een peutertje. Een gespeend kind. Dat is geen babytje, maar dat is een kind van 1 jaar of 3 dat net niet meer de borst krijgt en dat nu voor het eerst er zelf op uit moet, de wijde wereld in. En dan in die wijde wereld steeds dingen tegenkomt die hem te groot zijn, waar hij van schrikt, waar hij van ondersteboven is. En wat doet zo'n klein kind dan? Dat rent terug naar zijn moeder en het vindt rust in haar armen. Daar komt het langzaam tot rust. Door zich te laten vasthouden. Getroost door wie ze is, niet zozeer door wat ze geeft. Nou, zo zegt Psalm 131, mogen wij ons ook tot rust laten brengen bij de Heere. Als je schrikt van wat je overkomt, als het je te groot is, als je het niet aan kunt, als je het niet begrijpt. Vluchten naar hem en je laten vasthouden door hem. En in zijn sterke armen tot rust komen. Veiligheid vinden doordat je hem voor je laat zorgen in alles wat buiten jouw macht gaat. Dat is dus een rust en een veiligheid vinden, ondanks. Ondanks omstandigheden die helemaal niet hoeven te veranderen. Het is veiligheid en rust vinden midden in het verdriet. En in de moeite. En dat zie je heel mooi terug in Psalm 4. Daar gaat het over rust en veiligheid, terwijl er van alles speelt. Dat zie je gelijk in de eerste regels. Vers 2, antwoord mij als ik roep, geef mij ruimte als ik belaagd word. Die omstandigheden van David toen hij deze psalm schreef waren niet makkelijk. En die omstandigheden bleven ook niet makkelijk. Blijven ook niet makkelijk. De hele psalm door. Komt geen verandering in. En dat is iets wat je bijna altijd in de psalmen ziet. Dat God troost en tot rust brengt. Maar dat de omstandigheden daar niet ineens mee veranderen. Die zijn soms moeilijk. En die blijven dat vaak ook. En dan kan je heel verdrietig om zijn. En bijna aan onderdoor gaan soms. Maar, zegt David dan in Psalm 4, dat is allemaal wel zo, maar God is er ook nog. En op hem vertrouw ik en hij zal mij niet laten vallen, hoe dan ook. Hoe moeilijk mijn situatie ook is. En dat brengt een geluk en een vrede die ver boven de omstandigheden uitgaat. Vers 8, in u vindt mijn hart meer vreugde dan zij, diegenen die hem belagen, in hun koren en in hun wijn. Dat wil zeggen, dan zij geluk vinden in hun overvloed, in hun voorspoed, dat alles goed gaat. De vreugde die u mij geeft, zegt David, gaat daar ver bovenuit, is veel meer waard. En dat is vreugde vinden, ontvangen van God, omdat je zeker weet dat hij zelf zorgt. Waardoor je gaat zeggen, Heer, als dat zo is, als u met mij bent, als u mij genadig bent, als u voor mij zorgt, dan vertrouw ik me, wat er ook speelt en waar ik ook geen antwoord op heb, vertrouw ik me wel aan u toe. Heere God, u bent mij genoeg. Uw vreugde in mijn hart is meer. En dan wil ik nog één psalm noemen, ook van David, Psalm 16, waar hij iets heel vergelijkbaars zegt. In vers 2. U bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Het is in die psalm precies hetzelfde als in psalm 4. De omstandigheden waren niet makkelijk. Vers 1, behoed mij God, bij u schuil ik. Nou, dat is alleen nodig als het moeilijk is, schuilen. De omstandigheden niet makkelijk, maar David heeft iets waar niets anders tegenop kan. Iemand met wie hij alles heeft, al zou hij alles verliezen verder. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Vers 5. En dat geeft een vreugde die er is onafhankelijk van de omstandigheden. Die ver uitgaat boven de omstandigheden. Overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Vers 11. Heer, met u heb ik alles. Dat klinkt als Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Al zou ik alles verliezen. En dan zie je ook hoe al die psalmen eigenlijk ten diepste hetzelfde zeggen. En hoe je al die dingen die de Heer belooft, veiligheid, rust, vreugde, vrede, niet uit elkaar kunt trekken. Al kun je er verschillende kanten van benoemen, maar je kunt ze niet uit elkaar trekken, ze horen bij elkaar. Omdat uiteindelijk dit is wat de Heer belooft, zichzelf. Ik zei het al bij Psalm 131, dat peutertje dat rust vindt bij zijn moeder, dat langzaam tot rust komt. Dat komt doordat het zich laat vasthouden door haar. Getroost door iets wat zij is. En niet zozeer door wat ze geeft. Nou, zo is de troost en de rust die je bij God kunt vinden, er niet door iets dat hij geeft zozeer. Je kunt juist van alles missen. Maar door wie hij is. En de vrede en de vreugde van Psalm 4 en Psalm 16, dat is ook geen vreugde om wat de Heere allemaal geeft. Aan voorspoed, aan gezondheid. Maar het is een vreugde vanwege hemzelf. Heer, mijn enig bezit. U bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Vanmiddag in de workshop wil ik iets zeggen over Klaagliederen 3. En daar staat het ook. Mijn enig bezit is de Heer. Mijn bezit, mijn erfdeel. Dat wat mij gegeven is om van te leven, letterlijk. Nou, en dat is het ook echt. Dat wat mij gegeven is om van te leven. En daarvoor ga ik nog even terug naar Psalm 91. De Heere belooft zichzelf ook daar. Ik zei al vers 15, in de nood zal ik bij je zijn. Kernvers. Dat zegt, ik ben erbij. Ik ben. Je hoort daarin Gods naam. De naam van de God van het verbond. De God die trouw is en genadig. De veiligheid ligt in hem. En die veiligheid gaat veel verder dan je zou denken. Vers 16 zegt, ik zal je redding zijn. Het zijn ook woorden die doen denken aan het verbond. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Zo heeft de Heer zich laten kennen als bevrijder. Zo heeft hij zich bewezen te zijn. Steeds opnieuw in de geschiedenis van zijn volk. En op de meest vergaande en wonderlijke manier. Toen hij zelf naar ons toe kwam in zijn zoon. Ik zal je redding zijn. Het blijft niet zo. Alle lijden en alle verdriet. Alle angst van nu. In zijn zoon kwam God naar ons toe. Hij deelde ons bestaan. Jezus Christus droeg onze schuld, maar ook alle gevolgen daarvan. Het lijden, de ziekte, de dood. Hij droeg die en hij overwon die. En na Pasen is de toekomst zeker, veilig. En dat is waarom al die beloften uit die psalmen recht overeind blijven staan. En ook waarom ze tegen de achtergrond van kruis en opstanding nog dieper kleuren. Als Psalm 91 zegt, ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is, dan is dat een veiligheid die veel verder reikt dan het hier en nu. Zeker, er is hier lijden en gevaar. Maar het kan ons leven niet blijvend raken, stuk krijgen, als we in hem geloven. Dankzij kruis en opstanding. Het is eigenlijk niks anders dan wat Paulus zegt in Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. En het rustig worden bij God uit Psalm 131... En de oproep om op hem te hopen klinkt ook intenser tegen de achtergrond van kruis en opstanding. Tegen de achtergrond van Gods liefde. Doordat Christus onze schuld en ons lijden op zich nam. Doordat hij overwon, mag wie bij hem komt echte rust vinden. Rust van door God gekend en aanvaard te zijn. In zijn genade te mogen delen. En rust doordat God voor je zorgt en je in zijn armen wil nemen. En zekerheid dat langzaam tot rust komen bij de Here, zoals zo'n klein peutertje wat je nog een beetje kan horen nasnikken als het getroost wordt en langzaam stil wordt, dat langzaam tot rust komen eens over zal gaan in volkomen getroost worden. Als God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Ook die om al het niet te begrijpen, niet te rijmen, verdriet. En zo hebben ook de vrede en de vreugde van Psalm 4 en van Psalm 16 alles te maken met kruis en opstanding. Met redding, verlossing, vergeving, zorg, heling, nieuw leven. Als je op Jezus Christus je vertrouwen stelt, met alles wat hij door zijn sterven en opstanding verdiende en waar hij ons in wil laten delen, dan is er niks meer dat je werkelijk kan schaden. Dan kun je, bij wat voor verdriet je ook overkomt, zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Want ik hoef niet meer zelf te zorgen, ik ben van hem. En dan kun je rustig worden. Slapen zelfs, zegt Psalm 4. Al stormt het in je leven, al is alles donker om je heen, Al weet je niet meer hoe het verder moet, toch in vrede slapen. Want U, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Veilig. Zoals dominee Troost ooit dichtte. Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht, hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen. Altijd als ik geen morgen meer verwacht, vraagt Gij vandaag nog het met U te wagen. Mijn God, al moet ik door de langste nacht, U zult mij slapend in uw armen dragen. Dat is veilig. Voor altijd. De Heere belooft uiteindelijk zichzelf. En in Hem hebben we meer dan genoeg voor leven en sterven. U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.